Thank you. Thank you. a great big Cadillac.
Thank you. Dit is een podcast van Kennisplatform Raam en Haas College.
De headlines vandaag.
Tonight. So we are going to run the country.
Well, I may put a tariff on countries if they don't go along with Greenland, because we need Greenland for national security.
America can project our will anywhere, anytime.
Experts waarschuwen voor een nieuwe wereldorde. Welke betekenis heeft de oorlog in Oekraïne in deze mondiale machtsstrijd? En wat staat er op het spel voor Europa en voor ons hier in Nederland? Ik ben Thomas van Zijl en naast mij zit de vaste co-host van de show, Oost-Europa-kenner, historicus, journalist Hubert Smeet. Hubert, fijn dat we weer bij jou mogen zijn.
Rustig aan, dankjewel.
Hoe gaat het met je?
Naar omstandigheden vrij beroerd. Nee, laat ik het anders zeggen. Laat ik citeren Boebi Brugsma, een beroemde journalist van de Haagse Post, die ooit een kaartje stuurde aan Hans van Mierlo in de zomer. En die zei: beste Hans, hoe gaat het met jou? Met mij ook slecht. Goed, Boebi. Zo gaat het met mij.
En het gaat slecht met je omdat jij de wereld je aantrekt.
Laat ik het... Nu mezelf citeren. Er zijn tal van journalisten die op deze vraag altijd zeggen van: er is ontzettend spannend in de wereld. Er gaat van alles fout. Dat is goed voor ons vak. Tot die categorie journalisten hoor ik niet. Ik ben toch eigenlijk misschien meer een mislukte onderwijzer op de middelbare school die hoopt dat het goed gaat.
En het gaat niet goed. En een hoofdrol is weggelegd voor Donald Trump. Keizer Trump wordt hij inmiddels ook wel genoemd. Onder andere door voormalig secretaris-generaal van de NAVO Jaap Doopscheffer. Laatst nog bij Nieuwsuur. We hebben het over Oekraïne, we hebben het over Rusland. Doopscheffer heeft het hier over Keizer Trump. Zou je hem als keizer kunnen typeren?
Nou, dan wel van de meest duistere soort uit het Romeinse Rijk. De Caligula-achtig type. Want hij mist, vind ik, de rationaliteit die bij een keizer als, wat zullen we zeggen, Alexander de Eerste van Rusland of de keizer van het Duitse Rijk, Willem de Eerste. Dat mist hij toch allemaal wel. Dus ik vind de keizer eigenlijk een iets te glorieuze titel voor Trump.
Nou, dan geef ik je de vrijheid om er een ander etiket op te plakken.
Nou, dan zou ik hem toch eigenlijk een maffiabaas willen noemen.
We gaan het over deze zaak hebben en niet alleen maar over Trump. Zeker niet uitsluitend over Trump, met schrijver en antropoloog Joris Luijendijk, welkom.
Dankjewel.
Hoe gaat het met jou?
Nou ja, dus als we even het onderscheid maken tussen de wereld en mijzelf. Dus met mij gaat het uitstekend en met de wereld gaat het slechter dan in bijna een eeuw.
Hoe heb je de afgelopen weken, want 2026 is, ik zei het net al, onstuimig begonnen, gekeken naar het nieuws, het wereldnieuws, de ontwikkelingen?
Nou, en dat is niet anders, denk ik, dan daarvoor. Dat je ziet nu zich iets ontvouwen waar, als je er oog voor had, dat eigenlijk al heel lang had kunnen zien. En wat ik eigenlijk in mijn persoonlijke leven ervaar is een steeds kleinere kloof tussen hoe ik het al een hele tijd zie en hoe mijn omgeving het inmiddels bereid is te zien. Ik vond het eigenlijk een jaar geleden veel erger. Dat ik toen, ik zag dit niet aankomen, maar ik zei wel van ja, dit kan zo slecht uitpakken. En ik kreeg eigenlijk alleen maar gesus, zoals eerst het gesus van nou, maar hij krijgt nooit de nominatie. En daarna, oké, hij heeft de nominatie, maar hij wordt nooit gekozen. Oké, hij is gekozen. Hij gaat het nooit uitvoeren, daar waren we een jaar geleden. En nu zegt ze van oké, maar gaat wel uitvoeren. Maar op een gegeven moment komt er wel iemand en die houdt het weer tegen. En dus er is gewoon een soort cascade van apathie legitimerende gelegenheidsargumenten om de werkelijkheid niet onder ogen te zien. Maar die cascade is zo'n beetje klaar zo langzamerhand. Mensen worden nu echt wel een beetje wakker. En dat ervaar ik eigenlijk wel als heilzaam.
Want wat was het moment dat die mensen die te decadent waren, heb je wel eens gezegd, om iets te doen, hè? Wat een beetje een Europese kwaal is.
Ja, te decadent. Ik vind het meer hobbydieren in kinderboerderij de Lage Landen. Dus en hobbydieren zijn niet zozeer decadent. Ze hebben gewoon echt geen idee van het bestaan van roofdieren. En als je hier bent in Nederland bent geboren met 4 in Nederland geboren grootouders en 2 in Nederland geboren ouders, dan heb je helemaal geen, zeg maar, besef, tenzij je Joods bent, helemaal geen besef van die oorlog. En van de mogelijkheid dat eigenlijk het grootste deel van de wereld, ja, het grootste deel van het leven van mensen door de geschiedenis heen heeft plaatsgevonden in een bepaalde mate van angst. En dat, daarom herken je Nederlanders ook in het buitenland zo makkelijk. Autochtone Nederlanders. Die hebben die soort van hele onbezorgde manier van lopen. Van ik word toch wel gered door de vakantieman. En als de vakantieman niet, dan wel door de verzekeraar. En anders wel, stuurt de regering wel een vliegtuig. En die mensen zover krijgen dat ze niet alleen onder ogen zien dat er roofdieren zijn. Wat die roofdieren erop uit zijn om onze kinderboerderij aan stukken te scheuren. Dat is ook een hele stap.
Weet maar je? Jij zei, de kloof tussen wat ik al een tijdje geleden aan zag komen en de hobbydieren, ja, is kleiner geworden.
Ja, en mensen, maar ik was ook een hobbydier. Hè? Dus ieder heeft zijn eigen moment. En het wat volgens mij heel belangrijk is, dat we als land nu iedereen de ruimte geven om afscheid te nemen van die veilige wereld. En mensen niet gaan vernederen of gaan uitlachen of op pesten of zo. Dit doet gewoon heel veel pijn. De rest van je leven gaat echt anders zijn. De op regels gebaseerde wereldorde is dood. En dat betekent ontzettend veel. De vierdegraadse effecten zijn niet eens te overzien. En daar hebben we allemaal gewoon een rouwproces voor nodig.
En je moet het durven erkennen. Jij schreef in dat stuk waarin je ook het had over kinderboerderij Nederland, dat je moedig moet zijn om te zeggen dat je angstig bent.
Ja, je moet wel door die angst heen. En als je daarin verkrampt, dan kom je dus tot niks. Maar als je hem aangaat, dan denk je, oké, nou, en dan, wat kan er allemaal? En wat dan weer zo apart is, dat als je gaat inzetten, dat je dan opeens ook een soort, ja, ik haat het woord verbinding, maar een verbinding vindt met allerlei mensen die dat ook willen. En dat laat dat nou juist zo ongeveer zijn wat het meest ontbreekt in onze samenleving op dit moment. Dat het wijgevoel, het idee van dat we aan iets samenwerken.
Nou, dat denk je toch inmiddels niet meer. Je hebt een succesvolle actie op touw gezet.
Nee, heb ik niet op touw gezet. Die was al een tijd gaande, een inzamelingsactie voor generatoren voor Oekraïne. Maar ik heb daar op een gegeven moment achter kunnen schuilen. Scharen. En dat werd uiteindelijk 2 ton. Waardoor we dus 1000 generatoren naar het front hebben kunnen sturen. Wat gewoon levensveranderende effect heeft natuurlijk als de stroom eraf gaat. En je kan zo'n veldhospitaal wel laten draaien. En de communicatie wel laten draaien.
Nou, 2 ton van mensen die toch dachten, ik moet iets van mijn betrokkenheid laten blijken. Ik heb daar geld voor over. Jij noemt het zelf ook ongelooflijk. Dus het is er wel.
Vrienden van Oekraïne. En dat heet de organisatie uit Deal. En zo'n 2600 donatoren. En nog wel heel weinig mensen hadden hiervan gehoord, volgens mij, van deze actie. En dat je dan toch zoveel ophaalt, geeft aan dat er denk ik op dit moment ook een hele sterke behoefte is bij duizenden mensen om ook met financiële middelen uitdrukking te geven aan hun gevoelde noodzaak dat er iets gebeurt. Dus er kan ook nog veel meer op gang komen. Dat zie je nu ook al met wat Erik Smit aan het opzetten is met Firewall. En je ziet op dit moment heel veel initiatieven en dat gaan nog veel meer worden. En dat je moet je voorstellen, dat veld ligt helemaal open, want de nationalisten in Nederland zijn voor Trump en Poetin. Dus die kunnen niks. Die zijn voor onze vijanden. En dus dat veld voor, zeg maar, progressieve mensen uit het midden, democraten zoals wij, ligt helemaal open. Het enige wat we moeten gaan doen is het doen. Terwijl normaal zou je denken, oh jee, maar dan krijg je die nationalisten en die gaan met die vlag op de hoop en dan krijg je een heel exclusief naar soort nationalisme. Maar dat gevaar is er niet, want Wilders staat aan de kant van Trump en van de kant van Poetin en Orbán. Dus dat er is een gigantische politieke mogelijkheid nu voor het midden om zich echt helemaal te laten gelden met iets evident constructiefs. Dus ja, er zijn echt mogelijkheden hoor.
Hubert, dan ben je stil voor een co-host.
Ik ben een beetje overdonderd eerlijk gezegd door je optimisme. Maar ik kan niet echt anders dan op sentimentele en intuïtieve gronden zeggen van, nou, ik zou toch iets minder optimistisch zijn over wat er kan. Vooral ook omdat ik zelf ook wel merk dat de belangstelling en het medeleven met bijvoorbeeld Oekraïners niet dood is. Dat klopt. Wat ik heel erg herken in wat je zegt, Joris, is dat ieder mens zijn eigen moment moet hebben en ook gegund moet worden om te zien wat er aan de hand is. In mijn wereldje van Ruslandkundigen en Oekraïne-volgers heeft ook iedereen zijn eigen moment eigenlijk. Ik bedoel, ik weet wanneer ik dacht dat het in Rusland de verkeerde kant op ging. Dat is eigenlijk pas in 2012, toen Poetin terugkwam als president. Daarvoor dacht ik, land heeft zijn tijd nodig. Ze zijn ook vernederd. Ze hebben een enorm zware economische tijd achter de rug. Dat gaat ze niet in de koude kleren zitten. Maar pas in 2012, dat is 13 jaar geleden. 14 jaar geleden had ik door voor mezelf. Hier gaat iets helemaal fout. En zelfs toen dacht ik nog, in 2012, 2013, dat is verdomd vervelend voor die Russen. En dat had ik eigenlijk nog geen idee dat ook deze, je zou kunnen zeggen, langzame ontwikkeling richting een fascistisch Rusland, laat ik het grote woord maar gebruiken, dat het ook een buitenlandse component zou hebben. In dit geval agressie tegen een land dat niet mag bestaan, Oekraïne. Dat had ik eigenlijk pas door in 2014.
Ja.
11 jaar geleden.
Maar als je zegt dat iedereen zijn eigen moment beleeft en ook moet hebben, dan veronderstelt dat we ook nog tijd hebben of de luxe hebben om tot dat moment te komen. En als er sprake zou zijn van acute dreiging, van echt een veranderende wereldorde, nee, ja, dan moeten we misschien ons eigen moment hebben. Nou, maar dan
dat
is ook dan haast geworden.
Oké, dat is goed. Daar heb je gelijk. En dat zou dan eigenlijk een kritische kanttekening kunnen zijn bij wat Joris zegt. Er zijn ongelooflijk veel initiatieven in Nederland. Dat is zeker waar. En de Nederlandse civil society, de burgermaatschappij, is zeker niet dood. Nee. Hoewel de Trumpisten en de Poetinisten dat heel graag zouden willen. Want het populisme leeft bij een dode civil society. Poetin heeft één ding gedaan in Rusland. Dat is de politiek afschaffen. De civil society afschaffen. Dat is zijn verdienste, tussen aanhalingstekens. Dat is in Nederland niet zo. Maar er is ook wel een beetje politiek nodig. En politiek, dat woord haat ik weer, leiderschap nodig. En dat ontbreekt in Nederland volledig op dit moment. He, je had het over de kinderboerderij of de hobbyboerderij.
Een kinderboerderij met hobbydieren.
Een kinderboerderij met hobbydieren, sorry. Wij hebben een kabinet met hobbypolitici.
En Haagse journalistiek bestaande uit hobbydieren.
Haagse journalistiek echt... die zich laat inspireren door de sportjournalistiek. Laten we het zo zeker zeggen. Dus elk debat wordt in een winst- en verliesrekening als waar het een scorebord gedefinieerd. Dat ben ik helemaal met je eens. Maar dat neemt niet weg dat kabinet Jetten, hoe het er ook uitziet, welke meerderheid of minderheid het ook vertegenwoordigt in de Tweede Kamer.